Zo, we gaan lezen Matteüs 13. Matteüs 13. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. Een vele menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten. En heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel tussen de doorns. En de doorns kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het andere 60 en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tot hem, waarom spreekt u toch tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zeide, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slechts gehoord, en hun ogen hebben zij dicht gedaan. Opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met hun hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren, en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, ik zeg u, dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet. En ze hebben het niet gezien, en te horen wat u hoort, en ze hebben het niet gehoord. Vader, als we dit lezen, dan rijzen er toch veel vraagtekens. Waar heeft Jezus het eigenlijk over? En we willen u vragen dat u inzicht geeft deze morgen, zodat we weer meer zicht krijgen op uw koninkrijk. Want het is zo bijzonder. Het is een geheimenis, zegt u, Heer Jezus. Openbaar ons dat geheimenis. Laat niemand van ons vanmorgen de kerk uitgaan zonder dat geheimenis te kennen in hun leven. Daar bidden wij u voor. In de naam van Jezus. Amen. Nou, ik hoop dat je in de war bent. Want als je dit leest, raak je helemaal in de war. Als ik aan u zou vragen, waarom spreekt Jezus in gelijkenissen? Ik weet wat u zegt. Ja, om het te verduidelijken. Maar hij zegt hier notabene dat hij dat doet om het te verbergen. Hij zegt, ik spreek in gelijkenissen, niet omdat ze het begrijpen, maar omdat ze het niet begrijpen. En dan val je toch wel van je stoel. En dat is ook zo, ja. Toen ik dat voor het eerst ontdekte, viel ik ook van mijn stoel. Dat was jaren geleden. Ik wist eigenlijk niet wat ik las in dit gedeelte van de Bijbel. En ik heb heel vaak gedacht, ik lees het verkeerd. En toch is dat niet waar. Jezus spreekt gelijkenissen, omdat de mensen het niet zouden begrijpen. Omdat de mensen die in de wereld leven het niet zouden begrijpen. Dat is zijn doel. En dat is best wel heel confronterend. Waarom doet hij dat dan toch? En ik hoop dat u uit te leggen. Want dat is wel heel bijzonder. Die boodschap die daarin zit. En ik hoop dat u het gaat begrijpen. Ik wil beginnen met een citaat uit Lucas 3. U moet dat niet opzoeken, maar u moet goed luisteren. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberias, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broeder Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene. Onder de hoge priesters Annas en Caiaphas geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Ik vind dat een prachtig gedeelte. Hier worden 5 heersers genoemd, die het land in hun greep houden, in hun ijzeren greep. Die heersers zijn niet eerlijke mensen. Dat zijn mensen die liegen, die bedriegen, die hun macht willen consolideren, die daarvoor geweld gebruiken, zelfs willen doden, intriges hebben, hun wil doorvoeren. En het volk kan geen kant op. Die mensen, die hebben alles te zeggen. Dat zijn er 5. En 2 mensen die de tempel beheersen. Ananias en Caiaphas. Mensen die dus de leiding nemen over de tempel. De plaats waarin God zich op een magistrale wijze heeft geopenbaard. Een ontwerp van God, zoals het in de hemel was, heeft hij dat op aarde laten maken. Eerst in de tabernakel en daarna in de tempel. En hij heeft alles geïnstrueerd hoe het moest zijn. En nu was dat in handen van Caiaphas en van Annas. En in die periode waarin alles gesetteld was, waarin mensen geen kant uit konden, waar iedereen die buiten de regels kleurde, gesanctioneerd werd, gedood werd, in de gevangenis geworpen werd, en mensen allemaal een beetje netjes in de plooi liepen, ter wille van de macht die men uitoefende, was in de woestijn 1 man. En bij die man kwam het woord van God. En dat woord van God, dat ging daar de heerlijke heilsgeschiedenis van God schrijven in die onvoorstelbare duisternis van intriges, van machtsontplooiing en van intimidatie. En dat woord, dat ging zijn weg door alle eeuwen heen. Toen de grote leider van die tijd, Augustus, wilde weten hoe dat zijn rijk, hoe groot zijn rijk was, hoe groot zijn macht was en instrumenten wilde ontwikkelen om zijn macht vast te houden. Toen liet hij een grote volkstelling uitschrijven en iedereen moest gaan naar de plaats waar hij geboren was en Jozef en Maria die moesten gaan naar de plaats Bethlehem en Maria was hoogzwanger en daar op dat moment wordt het kind Jezus geboren. En God brengt dan in dat grote rijk waar die macht wordt ontplooid, waar die intriges zijn, waar niemand een kant op kan, brengt hij het woord van God. En een ster toont waar die geboren wordt, het hele heelal is erbij betrokken en de wijzen uit het oosten komen. En die wijzen uit het oosten vragen aan Herodes, die hier genoemd wordt, waar is de koning der Joden geboren? En Herodes raakt helemaal van streek en helemaal in de war en begint met zijn leugens en met zijn intriges te proberen te achtervolgen waar dat kind geboren is. En hij taxeert hoe oud dat kan zijn en hij pakt een ruime marge van 2 jaar en hij zegt alle kinderen in Bethlehem die 2 jaar geleden geboren zijn en jonger zijn, moeten gedood worden. Want die wilde dat dit kind, Jezus, gedood zou worden. Omdat dit kind zijn troon in gevaar bracht. Ja, dat is een geheimenis. Dat hou je niet voor mogelijk. En zo zijn wij in onze maatschappij. U bent op uw werk En daar is grote machtsontplooiing van schitterende cijfers, van prachtige aandeelhouders die allemaal grote sommen geld opstrijken. En alles wordt gedaan om een economie hoog te houden. Het milieu gaat achteruit, maar als de groei van ons land niet 3% is, raken we in paniek. En we weten dat allemaal die groei te maken heeft met dat hele gedoe van ons klimaat. Maar daar denken we niet aan, want we zijn gericht op die groei. En u staat daar in dat bedrijf als christen en u zegt dan wel eens een woord en u spreekt Spaans of Chinees. Niemand begrijpt dat. Niemand begrijpt dat. Zeg maar, wat denk jij toch? Wat denk jij aan? Stel je voor dat de Heer Jezus op dit moment hier, op dit moment, wanneer zijn koninkrijk gestalte krijgt, hoe hij dat uitgelegd in de bergrede, en prachtig dat fundament van dat koninkrijk heeft getoond. Met een onvoorstelbaar gezag. Ik zeg u. Ik zeg u. En hij heeft gesproken daar. Ik ben niet gekomen omdat ik de wet zou ontbinden. Maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. Ik ben gekomen. Hij zegt niet ik ben geboren. Ik ben gekomen. Hij was er voor die tijd. Hij is binnen ons leefwereld gekomen. En daar bouwt hij zijn koninkrijk. Een heel geheim koninkrijk. En dat koninkrijk heeft hij dan neergelegd in woorden en dan gaat hij grote wonderen doen. En dan gaat de massa, die raakt in vervoering van hem. En die zeggen, wauw, dit is indrukwekkend. Wat een kerel is dat. Die redt ons, die geneest ons, die geeft ons troost. Die geeft ons volk een enorme bush. Die heeft ons volk een enorme autoriteit. En we komen op de kaarten staan wereldwijd met zo'n man in ons midden. En Jezus, die gaat dan steeds meer vertellen wat de kern is van dat koninkrijk. En dan gaat hij uitleggen, dat koninkrijk, zegt hij, dat heeft een kern, dat heeft een geheim. Een geheim dat je niet kan begrijpen. Dat niemand op de wereld begrijpt. En als u het niet begrijpt, dan hoort u niet bij hem. Maar als u het begrijpt, is er iets gebeurd met je. Dan is er een wedergeboorte in je leven gekomen. Dan is de Heilige Geest in je leven gekomen. Want die alleen kan het je duidelijk maken. En dan gaat Jezus verder en dan gaat hij vertellen, zoals de studie van de afgelopen week was, dat als je niet voor hem bent, je tegen hem bent. En dan zeggen de mensen, wat is dat voor een kerel? Die is zot geworden. Die hoort in het krankzinnenhuis. Wie zegt nu toch zoiets? Als je niet voor mij bent, dan ben je tegen mij. Als ik dat hier zou zeggen, dan hoop ik dat je massaal opstaat en mij arresteert en de kerk uitzet. Dat horen wij niet te zeggen. Maar hij zei het. Hij zei het. En de fariseeën en schriftgeleerden, die voelen dat. Die voelen dat hun macht totaal weggaat. Die voelen dat hun fundament onder hun voeten drijfzand wordt. Deze man, die zet alles ondersteboven. Hier is iets aan de hand wat wij niet in de hand hebben. Dit kunnen wij nooit hanteren. Dit gaat niet. Er moet iets gebeuren. En dan komen zijn familieleden, er komen mensen die zeggen, hier is je moeder, hier zijn je broers, hier zijn je zusters. En dan zegt Jezus daartegen, hij zegt, moet je luisteren, zegt hij. Diegene die mij volgt, dat is mijn broer, dat is mijn moeder, dat is mijn zuster. Maar niet van nature, niet omdat je geboren bent, niet omdat je uit dezelfde gezin komt, uit dezelfde moeder geboren bent. Daarom ben je niet iemand die bij mijn koninkrijk behoort, want mijn koninkrijk is geheim. En dan gaat hij gelijkenissen vertellen. En dan vertelt hij over het zaad. Het zaad valt. En hij noemt 4 mogelijkheden. Hij zegt, het zaad valt op de weg. En de vogels komen en pikken het weg. En de andere zaad valt en dat valt op harde grond. En dat zaad, dat komt op, maar zodra de hitte komt, blijkt het geen wortels te hebben. Kan niet bij de water en is kapot. En dan is er zaad, dat valt in goede aarde, maar daar zijn distels en doornen en de economie en de huishouden en je mooie auto en alles wat je wil hebben, je tijd, je carrière, dat allemaal, dat verstikt dat woord. En er blijft niks van over. Je komt nog wel in de kerk, maar je doet niks meer. Je geeft nog wel eens een euro in de collecte, maar je laat het allemaal aan anderen over. En als het niet lukt, dan stap je er gewoon uit. Dan is die kerk niet meer van jou. Als die lukt, is het fijn. Dan hoor je erbij. Maar als het niet lukt, dan lig je daar niet van wakker. Want alles verstikt. Jouw programma, jouw carrière. Je gebruikt alles voor jouw carrière. Je kijkt, ik ga daar eens een pootje werken. En als ik daar gewerkt heb, dan kan ik daar een mooie wereldreis van maken. Want ik heb dat voor mezelf gepakt. Het staat niet meer in het teken van het koninkrijk. En dat is als je dat zaad ontvangen hebt en er echt iets van begrepen hebt, iets van geproefd hebt, maar door de zorgen van het leven, doordat je alles georganiseerd hebt op een wijze dat je verstikt. Ja, ik zeg zo vaak tegen mensen, lieve mensen, kijk eens. Ik heb 6 petten op in mijn leven. Ik heb een pet op van echtgenoot. Ik heb een pet op van vader. Ik heb een pet op van pleegvader. Ik heb een pet op van grootvader. Ik heb een pet op van predikant. Ik heb een pet op van oudste. Wat voor petten heb ik allemaal op? Maar de grootste pet die ik op heb, is een kind van God. Is dat ik van hem ben. Door hem gestuurd moet worden. Door hem geleid wordt. Dat hij leeft in mij. Dat is de grootste pet. En als die grootste pet niet in mijn leven die autoriteit heeft, dan gaan al die andere petten, die gaan groter worden. En die zet ik veel meer op. En heel mijn leven wordt uit balans. En als het dan met al die andere petten niet lukt, dan kom ik wel eens raad vragen bij die ene grote pet. Maar dat gaat niet. Dat is zoals ik mijn kinderen geleerd heb. Dat ze de afwas moesten doen in de keuken. En dat ze dan zeggen, we willen dat niet, we doen dat niet. We willen niet de afwas doen. En dan een uur daarna komt er zo'n mooie auto langs met een mooi tingelend tuintje. En dan is daar een heerlijke crème te koop. En dan zeggen ze, papa, mama, mogen wij een crème? En dan zeggen wij, wij willen niet dat jullie een crème hebben. Maar dat is niet eerlijk. Ja, jammer, want dat was net ook niet eerlijk. Toen je in de keuken zei dat je het niet wilde doen. Het moet in balans zijn. En zo is ons leven uit de bron van Christus. Daaruit moet alles geboren worden. Daaruit wordt onze carrière geboren. Daar wordt gevraagd of we niet de zendingen moeten. Daar wordt gevraagd hoe we met geld moeten omgaan. Daar wordt gevraagd hoe we ons leven inrichten. Hoe ik met mijn vrouw omgaat. Hoe ik met mijn kinderen omgaat. Hoe ik met alles omgaat in het leven. Dat is de bron. Maar bij al die anderen, die machthebbers, is die bron er niet. Die hebben 1 pet op. En die ene pet is heel groot. Die covert heel hun leven. Namelijk, zij willen dat hun macht wordt geconsolideerd. Er zijn veel vaders die dat willen. In hun gezinnen. En zo hun kinderen verliezen. Er zijn veel echtgenoten die dat willen. En zo hun vrouw verliezen. Maar als je bij Jezus behoort, is een geheim. Het is een geweldig geheim. En Jezus kan dat geheim niet vertellen. Als hij het verteld had, hij is een hele wijze. Als hij het verteld had, had het wel eens kunnen zijn dat u hier niet in de kerk was. Dus hij gaat verborgen zijn boodschap vertellen. Want het koninkrijk van God is een geheimenis. Stel je voor als hij het gezegd had. Wat had hij dan moeten zeggen? Ik zal u zeggen wat hij had moeten zeggen. Stel je voor dat hij niet in gelijkenissen had gesproken. Maar dat hij de kern van het koninkrijk neergelegd had. Dan had er wat gebeurd. Heeft hij in Nazareth gedaan trouwens. Aan het begin van zijn bediening. Toen is hij naar de synagoge gegaan. En toen heeft hij daar het boek Jesaja gelezen. Jesaja 60. En dan heeft hij daar gesproken over dat de Messiaanse tijd was aangekomen. En dat er grote dingen gebeurden. En toen heeft hij gezegd. Toen hij het boek neergelegd heeft, dan zegt hij, op dit moment is deze profetie voor uw ogen vervuld. En wat deden ze? Ze pakten hem, ze brachten hem op een berg en ze probeerden hem van de berg af te shotten. Het is dat hij door zijn almacht die mensen heeft misleid of blind gemaakt. Ik weet niet hoe dat ging bij hem. En hij kon zo wegwandelen. Want zijn uur was nu. Stel je voor, als Jezus in dit stadium voluit had gesproken. Dat heeft hij wel gedaan toen hij bij Pilatus werd verhoord. Heeft hij ook gedaan toen hij bij Caiaphas en Annas werd vermoord. Toen vroegen ze hem, ben je de zoon van God? Toen zei hij, je zegt het, ja, dat ben ik. En hebben ze gezegd, je bent dus doodschuldig. Toen hebben ze hem gekruisigd. Maar de tijd was niet rijp dat hij gekruisigd zou worden. En daarom kon hij niet alles vertellen. Wat had hij moeten vertellen? Hij had moeten vertellen dat het geheim van het koninkrijk hij zelf was. Dat het koninkrijk helemaal gecentraliseerd was in zijn ene persoon. In hem alleen. Dit is fascinerend. Toen hij de tempel binnenkwam op de armen van zijn moeder, Maria. En op de armen van zijn vader, Jozef. Zijn stiefvader, wat het ook was. Toen hij de tempel binnenkwam. Om daar opgedragen te worden. En om daar besneden te worden. Ja? Op zijn 8e dag en op zijn 40e dag was de tempel vol met mensen. Die daar de Heere loofden. En de Heere prezen. En offers brachten. En toen kwam de grote tempel. Waar alles om draait. De tempel der tempels. Jezus Christus. Geboren op aarde om ons te redden. Deze persoon waar heel de schriften om spreken. Deze persoon kwam de tempel binnen. Dat moet toch een explosie gegeven hebben. Die moet toch uit elkaar gebarsten zijn. De werkelijkheid kwam het beeld binnen. De werkelijke, de schepper van hemel en aarde kwam in zijn onderwijs binnen. Want de tempel is onderwijs. En de tempel reageerde niet. Twee mensen reageerden. Simon reageerde. En Anna reageerde. Twee mensen. Simon die zei, nu heb ik het heil gezien, nu kan ik sterven. Hij zegt, dit is mijn leven. Die begreep het. En Anna die zei, die ging erbij staan, die zegt, ik loof u. Want nu komt de tempel binnen. Maar de rest, de fariseeën, de schriftgeleerden, de priesters. Nee, niks, ze reageerden niet. Het was een kind zoals een ander kind. Hoe is dat toch mogelijk? Hoe is dat toch mogelijk dat er zoveel religie is, dat er zoveel kerkgangers zijn die het niet begrijpen? Dat komt door dat zaad. Waar is het gevallen in je leven? Is het verstikt? Nu dat derde, dat het verstikt raakt en geen vrucht draagt. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Betekent dat die mensen het niet hebben ontvangen? Betekent dat die mensen verloren zijn, zoals die eerste twee? Of betekent dat ze enkel onvruchtbaar zijn? Ik denk dat dus dat onvruchtbaar is. Dat zijn mensen die de geest van God ontvangen hebben, die ook het heil ontvangen hebben, maar hun leven niets vrucht dragen voor God. Zo Jezus, hij vertelt gelijkenissen. Nou, wat had hij dan verteld als hij eerlijk had moeten zijn? Als hij het eerlijk had op, had hij dit verteld? Had hij gezegd, kijk, zegt hij, het koninkrijk, dat ben ik. Dat ben ik. En ik wil jullie bij dat koninkrijk bepalen. Ik wil hebben dat jullie in dat koninkrijk komen. En daarvoor moet ik naar het kruis. Daarvoor moet ik sterven. Daarvoor moet ik als een graankorrel, van wat ik je net heb uitgelegd, moet ik in de aarde vallen, in goede aarde. En dan moet ik sterven, openbarsten en dan zal ik vrucht dragen. En jullie zijn mijn vruchten. Jullie zijn mijn vruchten. Bij het kruis, stel je voor dat u op uw werk vertelt over het kruis. We hebben net gezongen, hij komt, dat moet je eens op je werk vertellen. Jezus komt. Je moet dus op je werk zeggen, ja, maar de Heer Jezus komt terug. Mijn leven staat in het teken van de Heer Jezus. En binnen 5 minuten hoor je de ambulance komen met de sirenes aan en de zwaailichten aan om je in de psychiatrie te brengen. Want men valt echt van hun stoel. Men zegt, allee toch, waar ben jij mee bezig? Het koninkrijk is geheim. En weet je, dat is iets wat je moet leren. Dat betekent dus eigenlijk dat wanneer je christen bent en wanneer je daarvoor uitkomt, men je belachelijk maakt. Dat hoort erbij. Als je dat niet accepteert, dan ben je zaad. Dat is jouw zaad op de aarde gevallen, op rotsachtige grond. En als dan de hitte komt, ja, die hoon, ja, dan blijft daar niets van over. Dan blijft er niks van over. Dan valt dat gewoon om. En dan zeg je, ja, moeilijkheden. Ik dacht dat God dienen betekent dat je allerlei dingen krijgt. En dat het goed gaat met je. En het gaat alleen maar slechter. Iemand zei een tijdje geleden tegen mij, Wout, ik wou dat ik je nooit ontmoet had. Want sinds dat ik geluisterd heb naar je boodschap en mijn leven is veranderd van binnen, heb ik een en al miserie gekregen. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar je geeft mij toch niet de schuld ervan, hè? Nee, zegt hij. Je blijft toch wel eens sympathiek. Ik zeg, gelukkig. Zeg, maar dan geef je God de schuld. Ja, goh, zegt hij, ik weet het niet. Ik weet het niet, zegt hij. Soms weet ik het niet, maar het is een en al miserie in mijn leven. Ja, maar dat is waar. Ik zeg, maar de berg oplopen, jongen, dat is een onvoorstelbare miserie. Dat is zo moeilijk. Daar krijg je zere tenen van, zere handen van en soms angst. Maar als je bovenop bent, heb je geweldig. Om nedergaan is gemakkelijk. Dat is fantastisch. Maar neerkomen is moeilijk. Maar het kan even duren voordat je neerkomt. Als je in de vrije val ligt, dan is dat heerlijk. Maar neerkomen is verschrikkelijk. Nou, Jezus had gezegd, ik word gekruisigd. Jullie kruisigen mij. Jullie vrome mensen kruisigen mij. En ze hadden hem gezegd, je bent zot. Dat heeft hij uitgelegd aan zijn discipelen. Aan Petrus, die lieve Petrus. En die zei tegen me, Heer Jezus, ik voorkom dat. En Jezus zegt, nee, oh, Petrus. Ik zal dat voorkomen. Ik sta in dat ik u zal ik verdedigen. Tot in, rustig aan Petrus. Het is een geheim. Je zal mij verloochenen, lieve jongen. Je zal mij verloochenen. Ik ga er alleen door. Niemand gaat met mij mee. En aan het kruis, dat zijn de mooiste woorden die in de Bijbel staan. De eerste woorden die hij spreekt aan het kruis is dit. Vader, zegt hij. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Wauw. Ik vind het heerlijk. Ik vind het schitterend. Ze weten niet wat ze doen. Stel je voor dat je dan gezegd hebt, vader, pak ze. Dat stelletje arrogante, dat uw tempel daar tot een rovershol heeft gemaakt. Heeft hij niet gedaan. Hij heeft gezegd, vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat... Het is een geheim. Het is een geheim. Het geloof is een geheim. Heb je dat geheim te pakken? Geheim is zo bijzonder, dat je daar zelf niets van begrijpt. Ik begrijp niets van de genade die in mij is. Maar ik ervaar het elke dag. En dat is zo geweldig. Dat is zo bijzonder. Dat is zo anders. En als je die schat te pakken hebt. Als je die gevonden hebt. Dat is een gelijkenis die je ook in hoofdstuk 13 beschrijft. Als je op de akker bezig bent. En het graven naar de zin van je leven. En je ontdekt die schat. Dan ga je die akker kopen. Met alles wat je bezit. Dan ga je al je geld bij elkaar halen. En al je investeringen, al je werk wat je gedaan hebt. En je geld dat je verdiend hebt. Je verkoopt je auto of je koopt je huis. Je verkoopt alles, je carrière. Om dat ene, die schat, om die te pakken te krijgen. Ja, want hij is alles. Hij is Heer, hij is koning. Het koninkrijk is hij. Niks, fariseeën. Die club waar je bij behoort is een indrukwekkende club. Met indrukwekkende kleding. Met prachtige medailles. Met onvoorstelbare mooie boekenkasten. Dat is een fantastisch college. En je mag in dat college zijn. Maar als je mij niet hebt, zit je daar te vergeefs. Als je mij hebt, mag je daar iets betekenen. Maar je zal weerstand krijgen. Je zal eruit geschot worden. Als je mij erkent als heiland. Ja. Als u naar een ziekenhuis gaat in onze tijd. En u zegt, ik ben christen. Ik wil de Heer Jezus volgen. Zult u niet aanvaard worden in de ziekenhuizen. Ze zullen zeggen, dat levert ons te veel moeilijkheden op. En dan zegt u, mijn carrière zit helemaal in de mist. Maar je hebt Jezus. Je hebt het geheim te pakken. Je hebt hem. Dat hoort erbij. Dat is het koninkrijk. Bij het koninkrijk behoren is niet een en al vreugde. Bij het koninkrijk behoren betekent dat je verschopt kan worden. Zoals er duizenden zijn op dit moment in onze wereld. Ja. Ik ben erg getroffen door een gezin in Pakistan. Waarvan de vrouw haar man verloor. Ja. De vrouw verloor haar lieve man. Waren christenen. En het dorp kwam in opstand, want die geeft de vrouw de schuld, omdat ze een verkeerde God dient, dat zij de moordenaar is van haar man. Ja, gaat er maar aan staan. Gaat er maar aan staan. En dan getuigt die vrouw. En dan de burgemeester laat een grote greppel rondom haar huis graven. En al de rioleringen van het dorp eindigen in die greppel. En zij zit in dat huis. En zij rouwt om haar geliefde man. En het dorp is in opstand, wil haar doden, omdat zij de oorzaak is van het sterven van haar man. En zij heeft die schat. En zij zegt, dit is mij meer waard. Dit heb ik ervoor over. Want stel je voor, ik aan de andere kant zat. Zo blind was. Zo meeging in die massa. Zo vol was met leugens en bedrog. En dacht dat ik het goed deed. Dit is het leven. En zij van troost bij deze bron. Ja, heb je iets van dit begrepen? Het koninkrijk. Waarom bent u in de kerk? Bent u in de kerk omdat uw moeder in de kerk was, uw vader in de kerk was, uw grootvader in de kerk was? Of bent u in de kerk omdat u zegt, ik ben aangeraakt door Gods geest? En als je aangeraakt bent door Gods geest, dan ga je het geheimenis zien. En dan ga je het grootste, het heerlijkste wat er bestaat op aarde, is Jezus Christus en die gekruisigd in mijn plaats. Dat is het grootste goed in je leven. Het koninkrijk. Daarom spreekt hij in gelijkenissen. Daarom is het verborgen voor de fariseeën en de schriftgeleerden en alle machthebbers. Maar straks, als die voor het gerecht staat, als die voor Caiaphas staat, en Caiaphas hem vraagt of valse getuigen haalt en mensen nietsnuttigen van de straat, die allerlei dingen poneren, maar die ze niet hard kunnen maken en ze verlegen worden. Dan vragen ze, je hebt gezegd dat je de tempel gaat afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. Is dat zo? En dan zegt hij ja. En dan al die vrome mannen die daar zitten, die zeggen, hebben wij nog iets anders nodig dan deze godslastering? Wat een plaatje is dat. Wat verschrikkelijk is dat. Religie of een relatie. Bezig zijn in iets wat je zelf goed uitkomt. Bij de grote groep behoren. Of een relatie te hebben met de schepper van hemel en aarde. Die zijn woord weeft door deze chaotische wereld. Die door machthebbers wordt in de tang gehouden. Wel, ik bid al jaren dagelijks voor Jemen. Nu kwam Jemen in het nieuws. Maar ik bid al jaren voor Jemen. Jemen, een volk van ongeveer 28 miljoen, denk ik. Waar 14 miljoen de komende maanden misschien wel de hongerdood zullen sterven. 14 miljoen mensen. En waarom? Dat is een machtsontplooiing tussen Saudi-Arabië en Iran. Die samen daar in dat land bezig zijn om hun macht te ontplooien. En de machthebbers die kijken niet naar mensen. Maar nu ontdekte ik iets heel bijzonders. In het gebedsplan van de Evangelische Alliantie las ik dat er in Antwerpen iemand uit Jemen was. Die liep over de straat en die vertelde daarover Jezus. En mensen vroegen hem, maar hoe kom jij aan het evangelie? En je bent Jemenitisch. En toen zei hij, in een droom is Jezus in mijn leven gekomen. Heeft zichzelf geopenbaard. En ik ben zo blij. Ik ben zo veranderd. Ik ben geen wereldburger meer, want ik ben uit mijn land weg. Ik kan niet terug in mijn land en mijn land is in nood. Maar ik ben thuis gekomen. Ik heb het geheim ontdekt van het leven. Jezus Christus, de gekruisigde. Wat een heerlijkheid. Wat is ons overkomen? Dat wij hier mogen zijn. Dat wij 2 uur van de week mogen afzonderen om in de kerk te komen. Wat is ons overkomen? Wat een privilege is dat. Dat ons denken vol hoop is. En vol heerlijkheid. Nou laat ik eindigen met het einde van de Bijbel. In Openbaring hoofdstuk 10 lezen we dit. Openbaring dat het einde van de aarde noemt. Het is een andere Bijbel dan ik gewend ben, dus ik moet het even opzoeken. Nu, daar wordt ons gezegd dat er geen uitstel meer is. En dat het geheimenis van God volbracht is. Zo staat er. Maar in die dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden. Zoals hij aan zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Ja. Dan wordt er niet meer in gelijkenissen gesproken. Dan wordt er niet meer alles met genade bedekt. Maar dan komt het geheimenis aan de oppervlakte. Het lam geslacht is de leeuw van Juda. En dat lam is waardig om de boekrol te openen. En de wereld weer tot zijn bezit te maken. En hier is het geheimenis van God open en bloot. Heel de wereld ziet het. En er ontstaat een enorme confrontatie in de wereld. Zwart, wit, grijs is allemaal weg. Grijs is dan geen optie meer. Nu is alles grijs. Nu wandelen we in het grijze. Maar dan, in openbaring, dan is het zwart en wit. Gezegend ben je. Als je in het witte wandelt, dan zal je nu confrontatie krijgen met het zwarte. En zal je naar de mens gesproken veracht worden. Maar bij God ben je kostbaar. En ik roep je op. Dat als je dit leven niet kent dat uit hem is. Dat je vanmorgen buigt voor hem. En in het zijn koninkrijk komt. Want daar hoef je niks voor te doen. Behalve te erkennen dat hij koning is. Laat ik eindigen met de grootste evangelist aller tijden. Dat is de misdadiger aan het kruis. Die naast Jezus hangt. Hij is daar omdat hij verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Zijn leven heeft in teken gestaan van mensen het leven onmogelijk te maken. Alles wat niet mocht, deed hij. En de mensheid stootte hem uit. En wilden hem doden met de meest gruwelijke dood. En hij hing daar met een kameraad aan beide zijden van Jezus. En de Bijbel leert ons dat ze beide Jezus hoonden. En zeiden, zeg, jij hebt grote wonderen gedaan. Doe nu een wonder, haal jezelf van het kruis en neem ons ook maar mee. En ze hebben de majesteit van Jezus gezien. Ze hebben gehoord, Vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ze hebben hem horen spreken naar zijn moeder. En ineens ziet die ene misdadiger. Die zegt, wat is hier aan de hand? Die massa, dat ziedende, die haat. Ze zien wit van de haat. En wat een heerlijkheid, deze persoon. Wat een majesteit. Geen wraak, geen angst. Overgave. Wat een liefde, eenzijdige liefde. En hij haast zich, want de dood zit in zijn body. Dan zegt hij, Jezus, zou je aan mij willen denken als je in je koninkrijk gekomen bent? Ai, 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 ai. Hij erkent hem als koning. Als de koning der koningen. Groter dan Herodes, dan Pilatus, dan al die anderen. Hij is de koning, hij leidt alles. En hij zegt, en u, Heer Jezus, bent de enige die mij kan gebieden in uw koninkrijk te komen. Zou u dat willen doen? En wauw, 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 wauw. Jezus zegt, ja, ik doe het. En als Jezus tegen u zegt, nu ja, wanneer u voor het eerst zegt, ik wil in uw koninkrijk komen, dan vraag ik je bij het volgende lied op te staan en eventueel naar voren te komen. En eventueel naar voren te rennen om in dat koninkrijk te komen. Want dan neemt hij het van je over. En dan is je leven zeker. Heel veel genade en zegen. Laat ons bidden. Vader, we zijn diep onder de indruk van
uw heerlijkheid. Van uw plan. Van uw koninkrijk. En we zijn zo dankbaar dat we daarbij mogen behoren. We maken allemaal grote fouten. We zijn allemaal onszelf. We dragen onze geschiedenis. We hebben soms strubbelingen met elkaar. We kunnen elkaar soms niet echt als vrienden aanvaarden. Maar u heeft elk van ons aanvaard. En u ging naar het kruis. O, dank u daarvoor. Dat u de gelijkenissen hebt uitgelegd aan uw kinderen. Zoals we vanmorgen hebben geprobeerd. Werk met uw geest, met volle kracht. In de naam van Jezus. Amen.